Goedenavond allemaal. Inmiddels is de uitzending ook opgestart en dat betekent dat ik deze vergadering kan gaan openen. Dus kijkers, als u er bent, van harte welkom bij deze vergadering. En natuurlijk aan u allen, fijn dat u er bent vanavond. En laten we er een fijne vergadering van maken met collegeleden en met onze commissieleden. Dan beginnen we met het vaststellen van de agenda. Kunt u instemmen met de agenda zoals deze voorligt? Dat kunnen we. Er zijn ook geen mededelingen gedaan, dus dan stellen we bij deze de agenda vast. Agenda punt 2. Er zijn geen aanmeldingen voor het burgerspreekrecht, dus dat maakt dat we naar agenda punt 3 gaan. Ook bij agenda punt 3 zijn er geen aanmeldingen voor de informatieplicht vanuit het college. Klopt, hè? Dat betekent dat we doorgaan naar agenda punt 4. En er zijn 2 vragen aangemeld voor de rondvraag. Beide komen uit de fractie Renkum recht toe recht aan. En als eerste wil ik graag de vraag behandelen. De fractie van RRR heeft vraag gesteld over het innen van reclamebelasting. En wie van de fractie kan ik daarover het woord geven? Heer Veldhuizen, gaat uw gang.
Dankjewel, voorzitter. Ja, we hadden een vraag over de reclamebelasting. En ik wou eigenlijk eerst 1 vraag stellen, want als ik die vraag gesteld heb en daar krijg ik een antwoord op, hoef ik mijn vervolgvragen niet te stellen. Dus zijn de verleende subsidies aan de ondernemersverenigingen Oosterbeek en Renkum, die op de besluitenlijst van week 16 staan, de uitbetalingen van de reclamebelasting 2024? Week 16 van 2024.
Dan geef ik graag het woord aan wethouder Van Bentem.
Nee, dat de reclamebelasting, de inning van de reclamebelasting 2024, die zijn in het voorjaar eruit gegaan en die loopt nog. Dus die inning loopt op dit moment. En u heeft ook technische vragen gesteld. Die bedragen. Ik moet stoppen, zie ik.
Nou, ik zou willen voorstellen om even de beantwoording van de vraag af te maken.
Maar dat was niet de antwoord op mijn vraag, want dan kan ik net zo goed al mijn andere vragen stellen. Mijn vraag was: zijn de verleende subsidies aan de ondernemersvereniging Oosterbeek en Renkum, die op de besluitenlijst staan van week 16, de uitbetalingen van de reclamebelasting 2024? Dus ik vraag niks over het in. Ik vraag alleen of die verleende subsidies de uitbetalingen van de reclamebelasting 2024 zijn.
Kunt u de vraag beantwoorden?
Ja.
Gaat uw gang, wethouder Van Bentem. Sorry, ik dacht dat het ja-antwoord was op het kunnen beantwoorden van de vraag. Maar ook het antwoord op uw vraag is ja. Nou, wilt u dan een vervolgvraag stellen?
Ja, dan heb ik nog een vervolgvraag.
Gaat uw gang.
Nou, klopt het ook dat alle belastinggelden nog niet geïnd of betaald zijn? Hoe hebben we dan de overheadkosten kunnen berekenen als we alle gelden nog niet binnen hebben? Op voorspraak van gemeentebelangen is er door toenmalig wethouder Verstand toegezegd aan de raad dat de reclamebelasting pas uitgekeerd zou worden als alle gelden door de ondernemers betaald zouden zijn. Dit omdat we geen financier zouden zijn van verenigingen en dat ze deze belasting zelf in het leven geroepen hebben. Waarom gaat het college in tegen deze toezegging en al over tot betaling van deze gelden, terwijl de gelden nog niet binnen zijn? Tot zover.
Wethouder Van Bentem.
Nee, het zit anders. Wat je vaststelt zijn de bedragen die we gaan uitbetalen in 2024. En die bedragen die gaan wij uitbetalen op het moment dat de inning binnen is. Dus wij gaan niet van tevoren uitbetalen. Nee, we wachten op de inning. En die is nu, die loopt nu.
Meneer Veldhuizen, heeft u nog een vervolgvraag?
Ja, dus u kunt toezeggen dat de betalingen pas gedaan worden als al het geld binnen is.
Wethouder Van Bentem.
Nou ja, een toezegging, zo werkt het. Dus wij in een reclamebelasting, dan kijken wij wat er geïnd is. Het verschil, dat wordt verrekend met het jaar erop. En dan vindt er pas aan het eind van het jaar een verrekening plaats, een storting naar de ondernemersverenigingen. Dus dit is de normale gang van zaken met reclamebelasting. Je stelt een bedrag vast, het wordt geïnd. En het bedrag wat geïnd wordt, wordt gestort als, nou ja, u zegt subsidie, naar de ondernemersverenigingen. En Dat is eigenlijk de normale gang van zaken. Wat misschien heel goed nieuws is om te vertellen. Volgens mij weet u als commissie en raadsleden nog wel dat het in 2022 niet goed verlopen is. Dat er gewoon eigenlijk door mankracht in de organisatie toen te laat geïnt is. En ik kan u zeggen dat dat allemaal weer op orde is. En dat we gewoon weer helemaal in de pas lopen.
Voldoende helder zo. Dan gaan we naar de volgende rondvraag die is aangemeld. Ook weer vanuit de fractie RRR. Er zijn vragen aangekondigd over de concertzaal in Oosterbeek. De heer Skierone, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even net nog laatste minuut besloten om even de vragen te delen voor de gezelligheid. Dus ik stel hem even over de concertzaal. Klopt het dat er op dit moment een onderzoek loopt en uitgevoerd wordt door de gemeente over de concertzaal? Zo ja, wat is de onderzoeksvraag? Wie voert het onderzoek uit? En wat zijn de kosten van dit onderzoek? En de tweede vraag zal ik in dit geval meteen stellen. Is het college op de hoogte dat de heer Van Hooydonk al een opvolger heeft gevonden en de concertzaal voorlopig niet vrijkomt? Lopen we dan niet achter de muziek aan? Wat gaat er mogelijk mis?
Wethouder van Bentham.
Ja, het klopt dat er een onderzoek loopt, maar niet naar de concertzaal, maar naar de invulling van de concertzaal van meerdere culturele organisaties. En daar heb ik uw raad al meerdere keren over bijgepraat. Dat zijn enkele culturele organisaties waar we tezamen gaan kijken of daar een invulling voor kan plaatsvinden in de concertzaal. Daar vinden gesprekken plaats en de uitkomst daarvan zal in juni met u gedeeld worden in een aantal scenario's. Daarnaast loopt inderdaad de pacht van de huidige pachter. Hè? En die heeft aangegeven te willen stoppen. Daar zijn we van op de hoogte. En dat loopt eigenlijk synchroon of je daar de huidige invulling voor hebt of een nieuwe invulling. Je hebt daar een functie van horeca nodig. Dus ik ben overigens niet op de hoogte dat er al een nieuwe pachter is. Ik weet dat er gesprekken plaatsvinden. En dat is eigenlijk het laatste nieuws.
Kunnen we daarmee de rondvraag beëindigen? Ja. Dan gaan we naar agenda punt 5. Dat is het vaststellen van de verslaglegging van de vergadering van de raadscommissie van 9 en 10 april 2024. En het voorstel daarbij is om de geheime schriftelijke besluitenlijst van 10 april 2024 openbaar te maken, omdat deze geen geheime informatie bevat. De video natuurlijk blijven uiteraard wel geheim. De vraag is dan ook aan u. Kan de raadscommissie hiermee instemmen? Kunnen de drie verslagen worden vastgesteld en de geheimhouding? En dan zou de geheimhouding worden opgeheven. Ik ga natuurlijk even bij u checken. Zal eerst, kunt u ermee instemmen dat de geheimhouding van dit verslag afgaat? Er wordt instemmend geknikt. En kunnen daarmee dan de drie verslagen worden vastgesteld? Dan wordt daarmee de geheimhouding verheven, of opgeheven moet ik zeggen, en de drie verslagen vastgesteld. Dan gaan we naar agenda punt 6. De wegsleepverordening gemeente Renkum 2024. En het geadviseerd besluit luidt als volgt. Akkoord te gaan met het vaststellen van de nieuwe wegsleepverordening van de gemeente Renkum. En akkoord te gaan met het intrekken van de uitvoeringsregeling wegsleepverordening van de gemeente Renkum. De portefeuillehouder is wethouder van Bentham. En in het eerste termijn kunt u natuurlijk uw standpunt delen en ook vragen stellen aan de wethouder. Wie mag ik in het eerste termijn het woord geven? Mevrouw Van Seters, GroenLinks, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. De nieuwe verordening is een prima stuk. We zijn ook content met het feit dat deze nieuwe verordening tegelijk de oude verordening wordt ingetrokken. De belangrijkste wijziging is dat Van Amerongen BV wordt vervangen door Van Eyck Mobiliteit BV. Wat opvalt is dat voor de uitvalbasis Duiven is gekozen. Niet voor de locatie Ede, wat voor de dorpen Renkum, Hilsum, Doorwerth dichterbij zou liggen. Kan de wethouder de keuze voor de locatie Duiven toelichten?
Dank u wel. Meneer Harmsen, PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Op zich een helder stuk. Wat ook anders is dat er concrete bedragen zijn opgenomen in het nieuwe stuk. En we vonden die bedragen toch nog wel aardig hoog. Dat kan misschien ook liggen in dat er voor deze locatie is gekozen. Zijn deze bedragen conform, zeg maar, is dat ingekocht? Is die dienst ingekocht en zijn dat de bedragen? En als dit de bedragen zijn, is het niet zo dat de raad de bedragen vaststelt? Dus op het moment dat, nu is in de verordening opgenomen, de kosten van het overbrengen, bewaren en africhten van vuurtuigen wordt bij besluit van het college gewijzigd. Moet u dan niet terug naar de raad, vroeg ik me af. Tot zover.
Heer Blauw, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ja, zoals al net al gezegd, het is een duidelijke verordening die voor ons ligt. We hebben echter het idee dat in de bijlagen van de verordening nog een foutje is geslopen. Wij vermoeden dat er bij punt 1 van de bijlagen moet staan dat voorrijkosten worden gerekend wanneer de berger ter plaatse is en het voertuig niet wordt afgesleept, in plaats dat voorrijkosten worden gerekend wanneer de eigenaar ter plaatse is. Anders zouden de eerste en tweede zin van dit punt elkaar namelijk tegenspreken. Graag hoor ik van de portefeuillehouder of onze fractie dit correct heeft geïnterpreteerd en of dat ambtelijk aangepast kan worden. Wat ons betreft is het verder een sterstuk.
De heer Berends, D66.
Goed, ik heb het stuk ook gelezen en het was verder wel duidelijk. Ik heb ook nog even een paar, ja, misschien wat technische opmerkingen. Wat ik zie is dat bij de voorrijkosten onder de 3.500 kilo wel een overzicht staat, maar boven de 3.500 kilo niet. Klopt dat? Dat is even de vraag dat dat zo is. Voor de rest, artikel 1 van de bijlage, dat gaf ons ook even wat onduidelijkheid. En wat me ook opviel is dat bij punt 2, dat voor mij is daar beschreven hoe je moet betalen op het moment dat je op locatie bent. Daar staat niet bij dat ook een pinautomaat kan, of is eigenlijk bij 3, die kan dat wel. Waarom is ervoor gekozen om dat alleen contant te laten zijn? Dat hoeft tegenwoordig, dacht ik, niet meer. Dat waren mijn opmerkingen.
Dank u wel. Wie wil er nog meer het woord in? Meneer Koelewijn, gemeentebelangen. Nou, kort maar krachtig. Dan geef ik graag het woord aan de heer Vrijlink, CDA.
Dank u, voorzitter. Eigenlijk hetzelfde punt als de VVD. Prima stuk. Alleen als wij bij de bijlage kijken bij punt 1, dan lezen wij dat als de sleepdienst aankomt rijden en de eigenaar van de auto komt nog op tijd aan, dat er geen kosten worden berekend. En volgens mij moet een sleepdienst dan wel gek zijn om wel aan te komen rijden en dan onverrichte zaken naar huis te gaan en geen enkele vorm van vergoeding te krijgen. Dus is dat zo gezekerd vanuit de gemeente dat dat nooit kan teruggestuurd kan worden naar de gemeente, dat wij uiteindelijk voor de kosten draaien? Dat is eigenlijk de vraag.
Dan kijk ik nog even rond. Heeft iedereen... Heel goed, dan gaan we over naar de beantwoording van de vragen. Wethouder van Bentum.
Dank, voorzitter. Ik ga beantwoorden wat ik kan beantwoorden. Want het zijn vrij technische vragen. Eerste locatie. Ze zijn naar mijn weten verhuisd van Ene naar Duiven. Dat is de reden dat Duiven gekozen is. Dat is de reden dat hij hier zo in staat. Maar goed.
Hier is een verhelderende vraag, mevrouw Van Zeters.
Nou, wat ik had gevonden op de website is dat ze inderdaad van Arnhem zijn ze naar Duiven verhuisd. Maar ze hebben nu ook een locatie in Ede, omdat die twee bedrijven samengevoegd zijn. Dus vandaar dat de optie Ede dan openkomt. Dat is eigenlijk een beetje, zijn jullie daar op de hoogte of hebben jullie dat meegenomen?
Bedankt voor uw toelichting, wethouder Van Bentum.
Nou, ik zal het navragen, maar ik denk dat er voor de meest logische locatie gekeken is vanuit deze dorpen. Maar als u wilt, kan ik daar best nog even naar kijken, hoor. Of Ede met een logische reden is afgevallen. Maar... even kijken, punt 1 over de voorrijkosten. Ja, het klopt dat inderdaad die zin 1 niet correct is. Ik zag hem ook. Maar als het zo is dat de eigenaar toch op tijd daar is, dat de voorrijkosten naar de gemeente gaan, dat lijkt me niet. Maar ik ga het wel even voor u navragen. En de bedragen zijn inderdaad ingekocht. Dus dat is de afspraak met deze partner. Dus die liggen vast, die tarieven. En die hangen natuurlijk ook vast aan de afstand die je maakt naar deze gemeente. Of dat je hem bijvoorbeeld naar de gemeente Arnhem maakt. En dan heb ik er nog eentje. Dat is over de betaling. En of dat overzicht klopt als je boven het aantal kilo's. Ik ga daarop terugkomen schriftelijk. Ik kan u daar geen antwoord op geven. Dus ik ga dat vragen aan de afdeling en ik kom daarop terug. Dan neem ik de vraag van GroenLinks ook mee en van het CDA.
Voorzitter?
Gaat u gang, meneer Harmsen.
Volgens mij staat het er gewoon in, toch? Kosten of brengen en bewaren voertuigen vanaf 3500 kilogram eigenwicht, artikel 5. Dat bedoelt u toch? De een is... Uw vraag was van dat hij er vanaf alleen onder de 35 was. Maar het staat er toch in? Artikel... Of heb ik een ander stuk? Kosten overbrengen en bewaren voertuigen vanaf 3500 kilogram eigen gewicht.
Goed.
In de wassoorttabel.
Ik wil even dit moment dan wel aangrijpen om u allen een oproep te doen om de technische vragen zoveel mogelijk schriftelijk te stellen wanneer dat kan. Die afweging is natuurlijk aan u, maar dat zorgt er wel voor dat u een goede beantwoording krijgt van de vragen. En wanneer iets technisch en politiek is, dat is natuurlijk aan u om te bepalen wat op welke plek hoort. Dan kijk ik even rond. Er zijn nog een aantal vragen die nu niet beantwoord gaan worden, maar dus schriftelijk beantwoord gaan worden. En er stond mogelijk een fout in de stuk. Kunt u daar nog iets over? Ik heb het ook opgeschreven, zie ik nu. Dan check ik nog even, is er behoefte aan een tweede termijn? Meneer Skerone.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even twee korte vragen. Eentje voor GroenLinks en eentje voor de PvdA. Beide natuurlijk ook vanuit eenzelfde ideologie. Als iemand fout parkeert, doet hij iets wezenlijks fout. U wilt wat lagere prijzen eventueel, hoor ik u zeggen. Of in ieder geval de tarieven bespreken. En u wilt wat dichter bij huis. Ik heb trouwens nog even gekeken naar de topografische foto. Ede heeft ongeveer 10 parkeerplaatsen. Duiven ongeveer 500. Dus daar kan mogelijk een deel van de oplossing in zitten. Maar dat zal de wethouder nog later beantwoorden. Maar we hebben het hier wel over natuurlijk mensen die iets verkeerd doen. Dan mogen ze toch ook naar Duiven. Dus ik wilde even met u daarover in debat. Hoe u daarover denkt.
Voorzitter, mevrouw Van Zeters.
Volgens mij heb ik alleen gevraagd om een toelichting waarom die keuze is. Dus ik heb daar nog helemaal geen oordeel over geveld. Want ik kan me ook voorstellen dat er niet voor Ede is gekozen omdat de OV-verbinding veel slechter is dan naar Duiven. Dus, maar ik was gewoon benieuwd naar de beweegredenen. Dus...
Ja, dank u wel. En ik naar uw
beweegredenen.
Dus dank u wel, voorzitter. Ja, ik naar uw beweegredenen, maar die zijn er nog niet. Het was puur van technische aard. Dus dan ook even voor de PvdA of het door mij verkeerd werd geïnterpreteerd dat de prijzen wat aan de forse kant waren. Maar dat heb ik verkeerd gehoord.
U hebt goed gehoord dat ik heb gereageerd, dank u wel voorzitter, dat ik heb gereageerd dat ik de prijzen fors vond. Ik heb alleen gevraagd of dat een relatie had tot de inkoop. En op het moment dat dat de werkelijke prijzen zijn, dan begrijpen wij dat en dan vinden we dat acceptabel.
Zijn er andere fracties die het woord wensen te voeren in de tweede termijn? Dan ga ik even kijken naar het lijstje wat de Griffie gelukkig heel mooi heeft bijgehouden. Er is een toezegging om terug te komen op de locatie. Waarom Duiven en niet Ede? Er komt een wijziging over de voorrijkosten, want die kloppen niet bij punt 1. En er komt nog een check over of de kosten naar de gemeente worden doorvertaald of dat wel of niet klopt. Het is nog onduidelijk of een vraag van de PvdA openstaat. Nou, sorry, ik veroorzaak hier heel veel verwarring. Er staan nog een aantal vragen open en de wethouder zal er schriftelijk op terugkomen. Er werd net wat bedenkelijk gekeken door de wethouder op mijn samenvatting dat er een fout recht gezet zou worden. Wat heb ik daar iets goed of niet goed begrepen? Goed begrepen, dat is een goede samenvatting.
Daarmee kan dit nog niet als sterstuk naar de raad, omdat er nog wel dingen openstaan. Houdt u in de gaten dat u vragen goed beantwoord krijgt. Goed, dan gaan we daarmee dit agendapunt afsluiten. En ik zal de volgende agendapunt wat beter opletten. Agendapunt 7, de actualisatie beheerverordening begraafplaatsen. En het geadviseerd besluit luidt als volgt. De beheerverordening begraafplaatsen gemeente Renkum 2024 vast te stellen. En de portefeuillehouder is wethouder Moos, maar die is er niet vanavond. U kunt in het eerste termijn uw standpunt kenbaar maken en natuurlijk ook uw vragen wel stellen aan het college. Wie mag ik in het eerste termijn het woord geven? Mevrouw Meijnaert, D66.
Dank u wel, voorzitter. Als je een inwoner vraagt wat natuurbegraven is, dan is het voornaamste. Ik draag bij aan de natuurontwikkeling op de nabijheid van mijn graf. En voor mijn nabestaanden is het klaar. Die hoeven in de toekomst geen keuzes meer te maken over mijn stoffelijke resten. Deze nieuwe begraafplaats Bosveld en ook op de Harten lijkt een beetje een tussenvorm van natuurbegraven te zijn. En ik kan daar de verwachtingen van de inwoners nog wel eens wat verwarring veroorzaken. Want op deze natuurbegraafplaats is het dat je 100 jaar grafrecht hebt. En dan hebben natuurlijk 100 jaar nabestaanden niks aan je graf te doen. Maar dan? Hè, worden ze dan aangeschreven, opgezocht? Kan je het verlengen? Dat is niet duidelijk in dit stuk. Je draagt bij aan de natuur. Stel, je wordt dan wat er dan over is nog opgegraven of geschud in je graf. Dan gaat het dan daar weer in de natuur? Want dat is natuurlijk wat je wil. Dat is niet duidelijk in dit stuk hoe dat dan gaat. Dus of dan de wens dat je nabestaande, dat het daarvoor klaar is, of dat dan ook echt zo is. En waar dan, als het graf geruimd wordt, het blijft. Of het daar op die begraafplaats in de natuur belegd wordt. Dus daar zou ik graag nog een verduidelijking over hebben. Dan viel ons ook nog wat op, wat ons een beetje merkwaardig voorkwam, waar we ook graag een toelichting op willen. Op het nieuwe stuk van de Harten, wat natuurbegraven is, word je op volgorde van binnenkomst begraven. Wat is, kunt u deze keuze toelichten? Het zelf uitzoeken van een plek is natuurlijk best heel belangrijk voor mensen. En dan wordt dat eigenlijk ontnomen. Dus ik zou dan wel willen weten waarom is dat? Is dat vanwege makkelijke bedrijfsvoering? Of ik kan me dan niet zo voorstellen wat dan de reden is. En misschien is er een hele goede reden voor me, die zou ik dan graag willen weten. De eeuwige grafrust kan alleen in een urnengraf, een particulier urnengraf, op deze twee nieuwe natuurbegraafplaatsen. Dus dat is de enige manier om niet verstoord te worden. En bij een zandgraf is dat dus niet. Dus dat ja, best wel een dingetje, vind ik, om het dan een natuurbegraafplaats te noemen. Tot zover.
Dank u wel. Wie mag ik dan het? De heer Blauwe, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Onze fractie heeft naar aanleiding van de voorliggende verordening nog een enkele vraag aan de portefeuillehouder. In artikel 6 van de verordening, welke overigens ook nu niet wordt gewijzigd, lezen wij dat herdenkingsplechtigheden tenminste 5 werkdagen van tevoren aangemeld moeten worden bij de beheerder. Hoe verhoudt zich dit tot het houden van herdenkingsplechtigheden en begrafenissen van mensen die om religieuze redenen op een kortere termijn dan 5 werkdagen dienen plaats te vinden? Tot zover. Korter dan 5 werkdagen.
Dank u wel. De heer Van Sandbeek, gaat uw gang.
Ja, voorzitter. In onze ogen is het voorstel zoals het thans voor ligt een goede mix tussen natuurbegraven en natuurontwikkeling. De natuurontwikkeling wordt ook geborgd doordat er geen grafdekking mag plaatsvinden. Alleen je zult op het moment dat er begraven is via een houten pallet of iets dergelijks aangeven van dit is de locatie waar begraven is. Alleen gezien de looptijd dat het graf behouden mag worden. Dus is dat hout al lang weer verrot. Je zou dus nog een keer zo'n nieuwe pallet neer kunnen leggen. Alleen onze vraag is, hoe is dan geborgd dat daar een graf ligt? Want het is natuurlijk een beetje raar dat over zeg maar 30, 40 jaar niemand weet dat daar een graf is. Dat door de natuurontwikkeling die zaak in feite helemaal is opgegaan in het geheel. Alleen, dan ligt er een graf. En hoe is nou geborgd dat daar een graf blijft en dat dat zichtbaar is? En dan een andere vraag is, de gemeente heeft 6 begraafplaatsen. Waarom is niet op alle begraafplaatsen gekeken of op een of andere manier een dergelijke ontwikkeling mogelijk is? Dat was
het. Dank u wel. Meneer Van Straten, gaat uw gang.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Gemeentebelangen is blij dat de gemeente nu zelf ook kan voorzien in de behoefte van een natuurbegraafplaats. We hadden nog een vraag over de datum in juni. Wordt dat een officiële opening en hoe gaat het met de communicatie? En ik had dezelfde vraag als mevrouw Meijnaert over het 100 jaar graflegd en dan daarna. En dan misschien ook de vraag van hoe is dat op andere natuurbegraafplaatsen georganiseerd?
Mevrouw Van Zeters, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Natuurbegraven in onze gemeente wordt met deze nieuwe verordening mogelijk. Mooi dat het kan en dat de inwoners niet meer naar Heidepol hoeven uit. Dit naar aanleiding van de motie uit 2020 van D66, waarin wij GroenLinks mede in waren. Wij hadden eigenlijk dezelfde vraag als D66 en nu ook als GB over die 100 jaar en de eeuwige grafrust. En ik had ook eigenlijk daar nog de vraag van die urnengraven, want mevrouw Meijnaert geeft aan dat die dan wel de eeuwige grafrust heeft, maar volgens mij staat in het stuk het onbepaalde tijd. Dus is dat hetzelfde? Dat was dan eigenlijk mijn verduidelijkingsvraag. Wordt dat hetzelfde mee bedoeld? Nou, dat was eigenlijk onze bijdrage.
Kijk nog even of wij iedereen die het woord wenste te voeren in de eerste termijn inmiddels gehad hebben. Dat lijkt zo te zijn. Dan ga ik graag over naar wethouder Mulder voor het beantwoorden van de vragen.
Ja, voorzitter, wethouder Maouche is onderweg, maar is er nog niet. En wij hebben als college een zeer indrukwekkende, maar dat is ook alweer een tijdje geleden, presentatie gehad over natuurbegraven. En ik herinner me ook een aantal van de punten die u aanstipt, die daar ook in werden behandeld. Namelijk, hoe zit het nou met die 100 jaar? En ik herinner me dat het over natuurwetgeving gaat. Maar ik vind dat we dit gewoon heel goed en duidelijk moeten beantwoorden. Dus mijn voorstel is om de vraag schriftelijk te beantwoorden. We hebben ze genoteerd. We gaan de band ook terugkijken en dan zorgen we dat u zo snel mogelijk alle vragen beantwoord terugkrijgt.
Ik denk dat ik dat kan interpreteren als een toezegging.
Een hele grote toezegging, ja.
Dan is er nog een vraag van mevrouw Meijnaert.
Nou, meer opwerking, voorzitter. Daar had ik eigenlijk mee willen beginnen. Ik ben er vandaag nog even overheen gelopen. Ontzettend mooi zoals het daar ligt en aangelegd is. En ook dat bouwwerkje wat nu gemaakt wordt met dat gas op het dak. En het hout wat helemaal verantwoord is. Hè. Dus dat is echt wel een hele mooie plek hier in Oosterbeek. En ook dat stuk op de harten is een mooi stuk. Ja, dus daar vang ik nog een goede toevoeging wel als plek om te begraven. Ja.
Dank u wel. Ik kijk even rond. Is er behoefte aan een tweede termijn? Meneer Van Straten.
Ja, ik had nog de vraag over in juni, of er dan een officiële opening is en in hoeverre dit dus gecommuniceerd wordt door de gemeente.
Ik denk dat dat ook schriftelijk beantwoord gaat worden. Ik check
even. Er is nog niks bekend over de opening, is nog niet gepland. Daar wordt u dan op een later moment over geïnformeerd, maar niet in de beantwoording van dit stuk.
Ik denk dat we dat in goed overleg doen, wanneer, toch?
We gaan het wel even via de microfoon en via de voorzitter doen.
Voorzitter,
mevrouw Meijnaert.
In het raadsvoorstel staat 20 juni opening. Dus maar misschien kan ook wel iets later.
Dan is de belangrijkste toezegging van vanavond op dit agendapunt dat de vragen teruggekeken worden van de band en schriftelijk beantwoord worden zo snel mogelijk. Dan check ik nog één keer of iemand het woord wenst voeren in de tweede termijn. Dan gaan we daarmee dit agendapunt voor nu afsluiten. En dan gaan we naar agenda punt 8. De jaarstukken 2023 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Het geadviseerd besluit is geen zienswijze naar voren te brengen op de conceptjaarstukken 2023 van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. De portefeuillehouder is Agnes Schaap. En net als voorgaande agendapunten kunt u in de eerste termijn uw standpunt kenbaar maken en de vragen stellen aan de portefeuillehouder. Aan wie mag ik het woord geven? De heer Veldhuizen, gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Ik had eigenlijk vragen, niet echt vragen, want we weten de noodzaak van de Groene Metropoolregio, wat we allemaal willen bereiken en wat we willen gaan doen. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar hetgene wat we uit die evaluatie hebben opgehaald. En wat we hier als raad ook gezegd hebben, van wanneer krijgen we een document waarin we ook kunnen zien wat we eigenlijk met de Groene Metropoolregio, en nou is niet alles weer terug te halen, dus die discussie wil ik voor de rest ook niet gaan voeren, maar we in ieder geval wat kunnen zien wat we terughalen en een breder aspect als wat de vorige keer door verteld is dan. En en wat mij ook heel erg opgevallen is, is mede ook door het mailtje van vandaag wat we hebben gehad van de griffier tot er alle 400 raadsleden van de Groene Metropoolregio uitgenodigd zijn om eigenlijk heel enthousiast met ons alle de Groene Metropool te gaan bekijken en gaan bezoeken. En met mezelf eraf geteld hadden we nog maar 14 aanmeldingen. En daar zat bij die 14 aanmeldingen zaten ook de voorzitter van de RAC. Dus dan zijn er nog 13 over. En volgens mij had de heer Minima zich eigenlijk er ook voor aangemeld. Dus dan houden we er nog 12 over van de 400. En eigenlijk denk ik, en ja, is mijn grote zorg van wat moeten we nog eigenlijk met een groene metropoolregio als eigenlijk geen raadslid en geen volksvertegenwoordiger erin geïnteresseerd is. Want de vorige keer toen we ook weg zijn geweest, en ik weet toen is, ja, ik weet niet eens wie, maar toen zijn we weg geweest en toen waren er alleen 17 leden van de RAC in de bus. En er stonden 5 of 6 bussen klaar en het animo is niet hoog. En ik denk dat we in de evaluatie ook niet terug gezien hebben eigenlijk vanaf het DB of het AB. En ik weet ook niet of het nou bij deze is. Maar ik zou daar in een zienswijze vanuit de raad, zou ik daar best wel iets vanuit terug willen zien. Van, tot we daar in ieder geval, want voor de rest kan ik me vinden in de zienswijze die voor ligt en die ook geschreven is. Maar ik zou het wel mooi vinden als wij als raad daarin zouden kunnen toevoegen dat we wel zorgen hebben over het animo voor wat we met raadsleden doen in de Groene Metropoolregio. Dus meer een zorgvraag erin. Maar ik hoop dat het college hiermee dit deelt en dat we dat nog kunnen aanpassen. Want ik spreek nu namens mezelf en als fractie Renkum recht toe recht aan. Maar in onze RAC-delegatiecommissie, de mevrouw Viret en de heer Minima, hebben we dit eigenlijk nog niet besproken. Maar ik denk dat wij heel snel ook hierover even samen moeten komen om toch de raad hierover te informeren wat we hiermee kunnen. En al het liefst dan in de raadsvergadering terugkomen. Ik hoor graag van de portefeuillehouder hoe die hierover denkt. Want ik zou dat graag toch willen zien terugkomen in onze zienswijze. En ik hoop dat andere partijen dat zouden willen ondersteunen.
Dank u wel. Meneer Van der Straten.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Gemeente Belangen heeft zich al een keer uitgesproken over het feit dat we blij zijn met de samenwerking in de Groene Metropool. Maar wel mits er echt ook belang is voor onze eigen inwoners in de gemeente. En wat dat betreft sluit ik mij wel aan bij RRR. In de communicatie is het ons nog niet helemaal helder wat we nou precies voor deze gemeente aan het bereiken zijn binnen de Groene Metropool. Zoals het vandaag voor ligt, daar zijn wij wel mee akkoord. Ik heb nog wel een vraag en misschien is die technisch, maar er staat dat er €75.000 wordt onttrokken voor, ik denk, een projectleider die bezig is met de regio-deal van €15 miljoen. En wij krijgen €15 miljoen van het Rijk. En daar hoort een cofinanciering bij van, denk nog eens €15 miljoen. En in hoeverre is dat al begroot door onze eigen gemeente om daar dan straks ook in financieel in bij te dragen? En daarop aansluitend binnen die regio deal, wat is in het voor ons? Wat gaan wij als gemeente daarvan meekrijgen?
Dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan de heer Blauw.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons liggen dus jaarstukken van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen over 2023. We lezen hierin dat de GMR ook in 2023 heeft afgesloten met een positief resultaat, welke zal terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. De VVD-fractie heeft uiteraard geen bezwaar tegen het laten terugvloeien van deze gelden. Maar het roept bij ons wel vragen op. Vanaf de oprichting van de GMR in 2021 heeft de GMR elk jaar afgesloten met een positief resultaat. Over 2021 is er bewust gekozen om dat resultaat in de algemene en bestemmingsreserve te laten stromen, zodat in 2022 ook projecten versneld konden worden. Dit jaar wordt er gekozen om de gelden terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten, in lijn met de statuten van de GMR. Voor ons roept het de vraag op of wij de inwonersbijdrage niet te snel te veel hebben verhoogd. Onze fractie heeft bij het vaststellen van de begroting van de GMR in 2023 samen met gemeentebelangen gepleit voor een mindere verhoging van deze bijdrage. Graag vernemen wij hoe de portefeuillehouder hier tegenaan kijkt.
Dank u wel, de heer Miedema, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben ook blij met het stuk. Ik kan mij ook hoofdlijnen vinden met de inbreng van RRR. Even reagerend op de aantallen, alsof dat een graadmeter zou zijn voor het draagvlak van de GMR. Veel gemeentes laten zich vertegenwoordigen en dus is het misschien niet handig om al de raadsleden uit te nodigen, want dan creëer je een verwachting, maar een delegatie. Overigens deel ik de zorg wel dat het niet in alle gemeentes even hard leeft. Dat is het punt. Voor de rest, goed stuk. We wachten inderdaad ook nog op de specifieke situatie voor Renkum. Overigens zie ik in deze stukken wel al goed verantwoord waar de GMR mee bezig is. Dus GroenLinks is hier tevreden mee. Ja.
Dank u wel. De heer Berends, D66.
Dank u wel, voorzitter. Voor mij was het een eerste keer dat ik iets doorlas van het GMR. Dat was gewoon een goed overzicht. Het gaf duidelijk aan wat er ongeveer gebeurde. Het was niet altijd even diep, maar wel een mooi overzicht. Wel even een vraag over die regio-deal. De regio-deal, dat is ik hoorde net het bedrag, 15 miljoen gaat erin. Waarom wordt dit dan nog apart, dit projectmanagement, dan nog uit de gemeente bijdrage gevraagd? En kan dat dan niet uit die subsidie meegenomen worden? Dat is even een vraag wat wij hadden. Dan als we het hele stuk doorlezen, dan zien we ook heel vaak dat er gebruik wordt gemaakt van externe consultants. Nou, op zich is dat misschien niet verkeerd, maar er wordt ook aangegeven dat het als een risico wordt gezien dat het misschien een Europese aanbesteding moet gaan worden. Dan lijkt dus op dat er wel heel veel consultants worden ingehuurd. De vraag is even van, wil de GMR ook niet een soort van een kenniscentrum zijn dat ze zelf expertise gaan opbouwen, dat er minder gebruik gemaakt hoeft te worden van externe consultants? Als ik het doorlees, dan lijkt het gevoel te hebben van het is meer een projectorganisatie dan een kenniscentrum. Ja, dus dat is misschien, en je kunt ook kijken van, je kunt externe consultants vragen, maar misschien kun je ook naar de eigen organisaties binnen de provincie en gemeente kijken of daar misschien kennis is waar gebruik gemaakt van kan worden. Dan hebben we nog een vraagje over de Economic Board. Er staat bij, we hebben het niet gekregen, maar goed, dat komt waarschijnlijk ook omdat wij vorig jaar geen deelgenoot waren van de Economic Board. Maar er is blijkbaar een relatie tussen de GMR en de Economic Board, want het jaarverslag wordt dus gedeeld door de GMR. We zijn wel even benieuwd van hoe komt dat, wat is die relatie dan? En dan ook zeker naar de gemeentelijke afdrachten, want die doe je naar beide organisaties. Dus hoe ligt daar de link? En dan nog een vraagje over, een paar keer teruggekomen van hoe is het dan naar onze eigen gemeente toe. We lezen bepaalde initiatieven zoals het recyclen van zonnepanelen en luiers. Het project REE voor het energieadviezen voor het bedrijfsleven. Ik was benieuwd van hoe wordt dat in onze gemeente gedeeld en wordt daar ook gebruik van gemaakt?
Dank u wel. Aan wie mag ik het woord geven? De heer Harmsen. Wilt u uw microfoon uitzetten, meneer Berends?
Dank u wel, voorzitter. We waren blij met het stuk, met het in ieder geval de zienswijze. Ik wou nog even reageren op de RRR-oproep en ook de reactie van de heer Miedema. Volgens mij heb ik ook al eerder een oproep gedaan om eens naar de gemeenschappelijke regelingen te kijken en hoe we daar met elkaar grip op kunnen krijgen. Ook naar aanleiding van het werk wat al door een groep is gedaan in de vorige raadsperiode. En het lijkt me heel goed om daar met elkaar in de komende tijd wat meer invulling aan te geven. Dus ik hoop dat we daar volg aan kunnen geven.
Dank u wel. Ik kijk heel even voor de eerste termijn of de heer Veldhuizen.
Ja, ik wil even reageren op de heer Harmsen, want de oproep die we eigenlijk doen in de zienswijze, die gaat niet over de vertegenwoordiging van de gemeente Renkum op naar aanleiding naar de GMR toe. Want die is wel goed. Vanuit de gemeente Renkum zijn er altijd genoeg aanmeldingen, dus daar zit het probleem niet.
Dan wil ik de eerste termijn bijna afronden daarmee, want we gaan natuurlijk naar de beantwoording van de vragen luisteren. Mevrouw Schaap, gaat u gang.
Dank u wel. Als eerst dank voor de complimenten. U heeft gevraagd wanneer krijgen we een overzicht, wat is het nu echt voor de gemeente Renkum en wat betekent. U krijgt in juni de begrotingsstukken en daar zit ook een heel memo bij van wat er de afgelopen periodes was toegezegd is, afgelopen jaren, wat er... Nou zeg maar wat het echt opgeleverd heeft voor de gemeente Renkum. In ieder geval per opgave. En dan zal het niet precies zijn, dit is het voor Renkum, maar wel bijvoorbeeld van waar de gemeente Renkum in ieder geval profijt van heeft. Dus dat krijgt u in ieder geval, dat is ook toegezegd. Dus dat is ook, volgens mij hebben we dat 2 jaar geleden toegezegd. Dus dat krijgt u bij de begrotingsstukken in juni. Dus dan is dat. Heel even reagerend op meneer Veldhuizen. De zorgen van de betrokkenheid van de raden, hè, wat dat zegt u in principe. U weet, wij hebben, denk ik, en ik voel me ook natuurlijk daarvoor verantwoordelijk als de vertegenwoordiger van de gemeente Rijn, ook als bestuurlijk opdrachtgever, al heel veel geprobeerd om de raden erbij te betrekken. Raadsontmoetingen, raadsbijeenkomsten, dat we door de GMR heen gingen. Ja, en het blijkt dat daar weinig behoefte aan is. En als u een tip heeft, en dat hebben we ook al verder gezegd, dus het zou ook heel mooi zijn om dat toch weer, denk ik, in de regionale agenda te bespreken. Maar daar hebben we toen ook al een keer over gehad. Toen hebben we die raadsdag georganiseerd. Als u daar tips voor heeft, prima. En als u zegt, wij willen daar toch een 2 of 3 zinnen in de zienswijze, dan dient u dus in principe wel een zienswijze in. Of u dient, of we kunnen een aanvulling in deze brief. In principe geen zienswijze, maar dat is dan u.
Heer Veldhuizen.
Nou ja, ik meen gelezen te hebben in de stukken dat wij wel een zienswijze indienen. Omdat er staat dat we kunnen leven met de 75.000 euro die... Dus ik dacht, als we bij dat verhaal het erbij aan kunnen sluiten. Dus het is niet echt een zienswijze, maar bij dat verhaal. Ja. Want dat sturen we op naar de Groene Metropoolregio. En dat uitbreiden met 2 zinnen of zo.
Ja. Mevrouw Schaap. Volgens mij kunnen we dat gewoon doen als in de vorm van een oproep van de betrokkenheid. Maar ook een zorg, denk ik, vanuit deze raad. Vanuit de betrokkenheid. Ik denk dat het prima is dat we dat aan kunnen vullen. Daar gaat u natuurlijk over. Als u daar met z'n allen over besluit, dan denk ik dat het een prima signaal is naar de Groene Metropoolregio. Ik denk helemaal goed. Dan even terugkomend op de consultants. Van waarom huurt u zoveel in? Nou ja, het is natuurlijk zo, dat weet u ook, de bedoeling was dat er zoveel mogelijk vanuit de gemeentes ook in de uitvoeringsorganisatie van de GMR kwam, in de projectorganisatie. Ook daar zitten tekorten aan medewerkers. Er zitten ook tekorten aan medewerkers om de projecten uit te voeren af en toe. Daarom is nu ook het geld overgehouden. Omdat er gewoon te weinig mensen af en toe zijn om de klussen uit te voeren. En we zijn wel bezig, en daar zijn vooral de gemeentesecretaris mee bezig, om te kijken of dat we een pool mensen kunnen organiseren. Zeg maar vanuit alle gemeentes. En bijvoorbeeld in dienst van de GMR, maar dat wordt allemaal uitgezocht. Om inderdaad die kosten van de consultancy terug te brengen, maar ook om de expertise te behouden. Want daar gaat het veel meer om natuurlijk. En natuurlijk ook om de kosten, maar ook om expertise. Dat je die, kijk, als er in de gemeente over Betuwe een klus is of een ding, en je kunt hem daarna ook hier of gezamenlijk. Ja, volgens mij heb je dan de kwaliteit die je wilt hebben en ook de samenwerking. Dus op netwerkdirectie wordt daar op dit moment aan gewerkt. Onder leiding van de gemeentesecretaris van Nijmegen. Ja. Dus daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. Even kijken, u had het over de... Nou, ik heb net al gezegd over de bijdrage. Hè, van waarom verhogen we dan die bijdrage? Nou, als u het omrekent, dan zult u zien... U ziet ook wat wij terugkrijgen als gemeente. En je probeert natuurlijk zo goed mogelijk te begroten. Je gaat ervan uit dat projecten uitgevoerd kunnen worden. En we hebben met elkaar afgesproken, lukt dat niet, dan vloeit het geld terug naar de gemeente. Behalve nu die 75.000 euro. Dus volgens mij is dat ook wel een heel transparant systeem op deze manier. Zoals we het met elkaar afgesproken hebben. Maar ik snap uw vraag waarom iedere keer overhouden en waarom dan niet anders begroten. Maar het zit hem echt in de afspraken die je maakt en waarvan je denkt dat het uitgevoerd kan worden. Dus vandaar. De vraag nog van waarom die 75.000 euro niet uit die regio-deal. Dit doet men om het zo zuiver mogelijk te houden. Wij moeten die regio-deal, dat gaan we in projecten aanvragen. Moet het nog gebeuren, hè? En om het zuiver te houden, heb ik gezegd, van, nou dan op deze manier. Want daar is ook de inwonersbijdrage dan voor bedoeld. Bedoeld voor de projectorganisatie. En hem ook zo in te zetten. Er is ook discussie over geweest. Ook in het AB. Dus vandaar. U ziet mij daar met een glimlach dan ook zitten van die discussie is er ook. Ja. Dan de Economic Board. Hoe zit het nu met die bijdrage van de Economic Board? De gemeente Renkum is geen lid van de Economic Board. Betaalt er ook niet aan, maar er is de afspraak gemaakt dat de bijdrage van de Economic Board betaald wordt via de Groene Metropoolregio. En op die manier ook een goede verantwoording is, zodat het in zijn totaliteit verantwoord wordt, maar wel op twee verschillende... In twee verschillende items. Zo is dat toen afgesproken met de Groene Metropool om daar ook de samenhang in te houden. En wij zijn als gemeente, wij nemen geen deel aan de Economic Board. Dus dat zult u ook terugzien. Ja. Heb ik al uw vragen beantwoord? Zijn er nog zaken blijven liggen?
De heer Miedema.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben toch als raad besloten dat we wel bij de Economic Board gaan aansluiten. Of is dat, heb ik, want wij zitten nooit.
Nee, u heeft een motie gemaakt. En waarin de Economic Board zal aan gaan leveren. En dan zitten wij bovenop om te kijken van wat betekent het nu. En welke zaken zouden voor de gemeente Renkum nadrukkelijke meerwaarde zijn. Ja. En die heeft u nog niet gehad. Dus dat is de stand van zaken op dit moment. En daarover hebben wij ook overleg met de Economic Board.
Bedankt voor toelichting en beantwoording van de vragen. Voordat we naar de tweede termijn gaan, wil ik in ieder geval even de oproep doen. Kunt u allen ook even kenbaar maken hoe u in het voorstel van de heer Veldhuizen staat? Wie mag ik het woord geven in de tweede termijn? De heer Blauw, gaat uw gang.
Ja, wat de VVD betreft is een kleine aanvulling op de... Op de zienswijze die al is opgesteld van een zin of twee met deze strekking. Geen enkel probleem.
Dank u wel. De heer Harmsen.
Wat ons betreft ook niet.
De heer Vrijlink.
Wat ons betreft ook niet.
Ja, ik doe dit omdat wanneer wij allemaal collectief besluiten dat we dit allemaal oké vinden, dan kunnen we het misschien met een wijziging afdoen en dan hoeft het niet als geheel naar de raad. Dus dat is de reden waarom ik dit zo expliciet vraag. De heer Van der Straten.
Sluiten wij ons bij aan.
Dank u wel. De heer Miedema.
Wij zijn het er ook mee.
Bedankt ook voor de afwisseling. De heer Veldhuizen, wenst u nog het woord? Gaat uw gang.
Nou, ik hoop dat dit met een ambtelijke wijziging kan, want dat scheelt de heer Miedema weer een amendementje schrijven.
We missen nog één fractie in het geheel, meneer Berends.
Het lijkt ons ook een prima aanvulling.
Dan check ik graag nog even met de portefeuillehouder of het dan inderdaad af kan als een wijziging.
Ja, wat mij betreft wel. Ik bedoel, het zijn twee, drie zinnen, denk ik, ook met meneer Veldhuizen, maar ook wat u allemaal nu beaamt. Zodat wij onze zorg uitspreken voor de betrokkenheid van de raden. En dat we een oproep doen om te kijken hoe dat we dat nog kunnen verbeteren. Dan hebben we het volgens mij allemaal gehad.
Dan rest mij nog de volgende check. Mag ik dan concluderen dat met die toezegging in acht nemen dat dit als sterstuk geagendeerd kan worden voor de raadsvergadering? Ik zie uitgebreid geknik, dus dan kunnen we daarmee dit agendapunt afsluiten. Dan gaan we naar agendapunt 9. Dat is de begroting modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland 2024-2025 voorzienswijze. En het geadviseerd besluit luidt conceptzienswijze vast te stellen aan het algemeen bestuur van de modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland MGR-SDCG te zenden. En voordat we overgaan naar de eerste termijn wil ik even kort het woord geven aan wethouder Mulder, omdat er een klein foutje in staat.
Ja, voorzitter, dank. Er zit een fout in de zienswijze die bij uw stukken zit voor de MGR. Die zienswijze lijkt ook heel veel op andere zienswijzen die u ziet bij verbonden partijen, omdat wij in de regio hebben afgesproken als gemeente. We staan allemaal voor een grote financiële uitdaging, dus laten we samen sturen op onze verbonden partijen om te kijken aan welke knoppen we daar kunnen draaien om bij te dragen aan die financiële opgave. En in de eerste zin van de zienswijze van het MGR is de zin blijven staan die Roosendaal heeft voorbereid. En namelijk dat daar staat vanuit het gemeentefonds van ongeveer 1 miljoen euro. Dat het effect is. Maar dat klopt niet voor de Renkumse situatie. Dus dat zullen wij corrigeren in lijn met de zienswijze die u straks ook behandelt voor de BVO Dran. Dat was de correctie.
Mogen dat denk ik als een toezegging opvatten alvast. Dan wil ik gaan naar het eerste termijn. Wie van de fracties mag ik in het eerste termijn het woord geven? De heer Veldhuizen?
Ik wou eigenlijk alleen maar complimenten geven over deze MGR. Omdat het, ik zal heel eerlijk bekennen, ik heb de stukken niet eens gelezen. Omdat deze MGR denk ik wel de beste gemeenschappelijke regeling is die we hebben. En die de zaken altijd keurig netjes op orde hebben. Dus ik hoop dat de wethouder in ieder geval vanuit mij deze complimenten over wil geven. Want het is echt een hele goede gemeenschappelijke regeling. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Meijnaert.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben nog wel een vraag. Want we hebben al als gemeente een zienswijze ingediend in aanloop op de begroting 2025. Daar hebben we op 28 maart een antwoord op gehad. En nu stellen we weer in twee dezelfde vraag die we toen gesteld hebben. Dus dat vind ik dan een beetje aanmatigend van het antwoord bevalt ons niet. Dus we stellen hem nog eens. Dus die eerste vraag van die indexatie zeg ik oké, dat is prima. Maar om weer voorstellen te vragen terwijl ze die al gegeven hebben. En ze hebben gezegd van het bestaat voornamelijk uit loonkosten en langlopende verplichtingen. En je kan niet zomaar iets schrappen, hè, want dan heb je niet snel minder kosten. En ze hebben ook per deelgebied beschreven, onderwijs, inkoopzorg, participatie, hè, van wat er volgens hen niet kan. Dus ik vraag me af waarom je dan weer dezelfde vraag stelt, terwijl je op 28 maart dat antwoord hebt gekregen.
Dank u wel. Andere fracties die het woord willen voeren in de eerste termijn. Dan ga ik graag over naar de portefeuillehouder voor het beantwoorden van die vragen. Mevrouw Wilder.
Voorzitter, dank. De complimenten van de fractie van RR zal ik zeker doorgeven. Ik denk dat inderdaad de modulaire gemeenschappelijke regeling, wat echt een uitvoeringsorganisatie is, dat je dat ook terugziet. Hè. Dus er is weinig beleid wat in het grondslag ligt, dat maken wij zelf. En daardoor is de beheersbaarheid ook groot. En tegelijkertijd vragen wij inderdaad opnieuw aan de MGR om ons toch nog meer te voorzien in aan welke knoppen kunnen we draaien. Want we hebben als wethouders financiën die vragen gesteld aan alle verbonden partijen. En wat wij daarop terugkregen was eigenlijk inderdaad zoals u zegt, het zit in loon en prijs, het zit in autonome ontwikkelingen. Het zit ook in zaken waar we eerder afspraken over hebben gemaakt, zoals de formatie rondom leerplichtambtenaren. En toch vinden wij het belangrijk om ook als het pijnlijk is en dus echt ingrijpt op de kwaliteit van de MGR, dat we dat wel kunnen afwegen. En daar is nog te weinig zicht op. Dat geldt overigens ook voor andere verbonden partijen. Eigenlijk alleen de ODRA heeft op de brief van voor maart heel concreet aangegeven welke maatregelen zij zag dat ze kon nemen. Bijvoorbeeld ook als het gaat om minder personeel, niet een loondienst, maar daar aan de kostenkant aan die knoppen te draaien. En dat verwachten we van al onze verbonden partijen. Dan is de vraag, denk ik terecht, valt er bij die MGR, juist omdat het zo'n uitvoeringsorgaan is, veel te halen? Dat verwacht ik niet, maar ik vind het wel heel fair en eerlijk dat als wij hier in dit huis van al onze afdelingen vragen om alles af te wegen, hè, dus geen heilige huisjes te hebben, en daarin heel duidelijk te maken wat er wel kan, wat de consequenties zijn en ook wat er niet kan, dat we dat ook van onze verbonden partijen mogen. Daarom doen we nog een keer een oproep. En wij maken hem concreter door die indexatie.
Mevrouw Meijnaert.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even een vraag. Heeft u gereageerd schriftelijk op die brief van 28 maart?
Wethouder Mulder.
Voorzitter, wij hebben de brief zowel in de bestuurscommissies als in de algemeen bestuur behandeld. Ik ben zelf voorzitter van de bestuurscommissie onderwijs. En neem plaats in het algemeen bestuur. En daarin hebben we ook bijvoorbeeld het gesprek gevoerd. Dus er is geen schriftelijke reactie, maar daar is dus wel over gesproken. Daar hebben we ook een gesprek gevoerd. Zijn er dingen die we efficiënter kunnen organiseren door het juist bij de MGR te blijven? Dus zo gaat dat gesprek. En ja, wij willen toch ook graag die druk daar wel op blijven zetten, omdat we vinden dat het is nogmaals eerlijk om er van iedereen een steentje bij te dragen.
Wil ik daarmee het eerste termijn afsluiten? Is er behoefte aan een tweede termijn? Die is er niet. Mag ik dan concluderen met de toezegging van het foutje even recht te zetten, dat dit als sterstuk naar de volgende raadsvergadering mag? Dat mag ik. Dus dan kunnen we over naar agenda punt 10. Agenda punt 10 gaat over de toestemming, vaststelling, wijzigingsbesluit, gemeenschappelijke regeling, BWO-DRAM, voorzienswijze. En het geadviseerd besluit luidt: het geven van toestemming tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen, de BWO-DRAM. Ook hierbij is de portefeuillehouder wethouder Mulder. En de eerste vraag is: wie wilde in het eerste termijn het woord voeren? Mevrouw van Zeters, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Voor de zero-emissiebeleid van 2030, ga ik even terug naar in eerdere jaren, was onze gemeente in het verleden minder enthousiast, ingegeven door de verwachte hoge kosten bij deze verandering. We zijn benieuwd of er nog nieuwe ontwikkelingen zijn op dit gebied. Liggen er nog door andere omstandigheden, zoals hogere brandstofprijzen, nu wel kansen om deze verduurzamingstransitie in te zetten? Dat is een beetje zijdelings betrokken bij dit stuk, denk ik. Bij de behandeling wet gemeentelijke regelingen vorig jaar had ik een stemverklaring gegeven voor de bevoegdheid van burgerparticipatie bij de gemeenteraden ligt en niet bij MGR. En toen vroeg ik me af, hoe is dat met deze regeling nu, die participatie? Hebben wij ook zicht op hoe onze klanten of onze gebruikers van deze regeling, hoe die deze ervaren? En nu wordt er gezegd van er is een inspraakmogelijkheid voor mensen. Maar is dat niet eigenlijk een taak van de gemeente om dat dan aan te geven als er klachten zijn? Dus is het niet eigenlijk dat de gemeente de klachten moet inwinnen en ook participeert, dus ook vraagt van hoe gaat het, en dat we dan naar deze regeling brengen wat onze bevindingen daarin zijn. Dus dan wou ik even weten hoe jullie daarnaar kijken.
Dank u wel. Mevrouw Meijnaert.
Even verduidelijkende vraag, want we hebben punt 10 en 11 gaan alle twee over de BVO-DRAM. De eerste is volgens mij een beetje een technisch iets over een vaststelling van de wijziging. De volgende is over de begroting, dus ik heb het idee dat het allemaal een beetje door elkaar heen gaat nu. Dus we kunnen misschien beter eerst even 10 afhandelen. Maar dat is even wat ik nu de vraag van mevrouw Zeters ook denk. Ja, dat heb ik bij het volgende onderwerp. Maar dat is even mijn verwarring misschien ook.
Dan even een check bij mevrouw Van Zeters. Wilt u uw vragen bij dit agendapunt of bij het volgend agendapunt behandeld hebben?
Daar heb ik niet echt een mening over. Het maakt mij niet zoveel uit wat makkelijker is.
Wat makkelijker is, is altijd ingewikkeld inschatten voor de voorzitter. Dan ga ik even rondkijken of er andere behoefte is in de eerste termijn. Welke fractie wil voor dit agendapunt in deze termijn het woord voeren? Dan ga ik toch even checken bij de portefeuillehouder of u, wanneer en of u deze vragen kunt beantwoorden.
Zal ik ze gewoon meteen doen en dan doen we zo gewoon nog een rondje over de begroting. Want het zijn inderdaad twee stukken over dezelfde verbonden partij. En het ene gaat over het wijzigingsbesluiten vanwege de wet gemeenschappelijke regelingen. En de ander gaat over de begrotingen van de BVO Dran. Dus ik begin even met de vragen die specifiek ook gaan over het wijzigingsbesluit. Dan vraagt u, ja, hoe zit het nou met die participatie? Ja, want daar is die wet toen voor bedoeld, dat er meer invloed kan worden uitgeoefend. En we hebben toen ook bij de MGR de discussie daarover gevoerd. Ja, wij zijn eigenlijk, het is ook een uitvoeringsorganisatie, dus laat het beleid ook in dit huis worden gemaakt en dan worden doorvertaald naar verbonden partijen. En dat is ook hoe we het hier doen. Maar we zijn gehouden aan die wet gemeenschappelijke regeling die dat toch ook een beetje beoogt, hè, om die participatie te vergroten. Nou ja, naar aanleiding van eerdere discussies is toen volgens mij ook in uw raad gezegd, ja, hoe kunnen wij zelf onze betrokkenheid vergroten? Nou ja, en daar bent u aan zet. Maar hier volgen we de wetgeving zoals die er ligt. En voeren we die pragmatisch uit. En dan als het gaat om klachten, ja, volgens mij moeten we klachten verzamelen op de meest logische plek voor inwoners. Dus wat is nou de meest logische plek voor inwoners om als er iets niet goed gaat, zich te gaan beklagen? En als er hierbij iemand naartoe belt en die wil zich beklagen over de doelgroepenvervoer, zullen we dat ook aanhoren. Maar ik denk dat heel veel inwoners naar de BVO Dran of naar Avan bellen. Omdat zij daar ook hun rit boeken, omdat zij daar ook contact mee hebben als het gaat om andere praktische zaken. Dus dan is het ook het meest logisch om daar klachten te verzamelen. En dan nog als het gaat om zero emission. Onze gemeente was daar inderdaad terughoudend in. Enerzijds vanwege de financiële consequenties en of dat allemaal wel uit kon. En anderzijds vanwege het dienstverleningsniveau. Dus rolstoelbusjes kunnen minder vaak rijden. Dat zou betekenen dat mensen eerder moeten plannen. Dus dat de kwaliteit van de dienstverlening daar ook door wordt beperkt. Maar we zien dat door en innovatie en inderdaad door stijgende brandstofprijzen en Europese wetgeving die ons ook verplicht om te vergroenen, dat we nu in de pas lopen met de ambitie van de regio.
Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Dan mag ik dan concluderen dat dit agendapunt als sterstuk naar de raadsvergadering kan. Dan gaan we dit agendapunt ook afronden. Dan gaan we naar agendapunt 11. Dat is dan de begroting BVO Dran voorzienswijze, waarbij het geadviseerd besluit luidt concept zienswijze vast te stellen en aan het bestuur van de BVO Dran te zenden. En ik moet hierbij zeggen dat er in het raadsvoorstel een klein foutje staat, namelijk onder het kopje juridisch staat financieel en dat natuurlijk juridisch moeten zijn. Nu dat recht gezet is, wie wenst het woord voeren in de eerste termijn? Mevrouw Meinhard.
Ja, dank u wel, voorzitter. Je ziet natuurlijk in de begroting dat dat echt uit de klauwen gaat lopen met inderdaad brandstofprijzen, maar ook met de elektrische, als je elektrisch gaat vervoeren. Dan heb je natuurlijk ook nog niet de zekerheid of de capaciteit op het net er straks ook is. Het vraagafhankelijke vervoer, is natuurlijk wel heel hard nodig om iedereen mee te laten doen. En we hadden in het verleden, weet ik, nog zo'n beleid van, goh, we gaan dus zoveel mogelijk mensen terugleiden naar het normale openbaar vervoer. En dat is natuurlijk ook alweer aardig uitgekleed, minder bussen. Dus daar gaat dan ook wel iets mis. De provincie trekt zich ook terug met het geld nu. Dat is geloof ik ook het laatste jaar geweest of vorig jaar. Dat weet ik niet precies. Maar dus er komt de vraag is of we dit zo kunnen aanhouden, het vervoer zoals we dat nu doen. Was ook nog vanuit de provincie de halte taxireis, hè, wat ook weer gestopt is. Maar wat mij dan intrigeert is, er is helemaal geen integrale benadering. Hè. Het is allemaal, je hebt de BVJ Dran, je hebt wat vanuit de provincie. Je hebt ook nog de GMR, die ook nog met mobiliteit bezig is. Hè. Dus ik zou ook graag een visie vanuit de wethouder willen zien hoe ze de toekomst ziet voor de BVJ Dran in het geheel. Tot zover.
Dank u wel. Kijk ik even rond. Kunnen we daarmee overgaan naar de beantwoording van de vraag? Wethouder Muller, gaat uw gang.
Ja, dank voorzitter en dank voor de mooie vraag. Want het is een hele terechte vraag. We zien inderdaad terugtrekkende bewegingen van de provincie als het gaat om openbaar vervoer. Overigens ook van de Rijksoverheid. De haltetaxi, wat enorm is aangekondigd als een oplossing, is inmiddels, zoals u zegt, gestopt. En dat zet wel onder druk wat de individuele vrijheden zijn van mensen die afhankelijk zijn van vervoer door anderen. Dus wat wij bijvoorbeeld in de BVO Dran daarover bespreken, is hoe houden we dat dienstverleningsniveau ook op orde. Hè? Dus dat mensen binnen een uur of vanaf een uur kunnen boeken. Dat het ook betrouwbaar is. Dat je dan ook niet hele lange routes moet maken. Maar dat die dilemma's bespreken we ook. Dat betekent dan ook iets bijvoorbeeld voor de bijdrage die we vragen. Of voor de kosten die we daarop maken. En dat moeten we continu ieder jaar in de begroting ook tegen elkaar afwegen. Nou, daarnaast is het belangrijk om de lobby op de provincie en het Rijk te houden via de GMR om een goed aanbod te hebben. Dat is wat ons betreft iets anders dan de ruggengraat zoals de provincie dat voor zich ziet met alleen stedelijke verbindingen, maar juist ook de verbindingen binnen onze dorpen. Maar daar zijn wij niet bevoegd gezag. Daar hebben we het echt te maken met onze invloed en lobbykracht die we met meerdere gemeenten samen het beste kunnen doen. Ik wil het ook niet mooier maken dan dat het is. We hebben het niet totaal in de hand. Wat we wel veel vaker doen, doen we ook bij leerlingenvervoer overigens, is met inwoners kijken naar oplossingen die op een andere manier behulpzaam kunnen zijn. Hè? Dus elektrische fiets, driewielers, bakfietsen, dat soort oplossingen. Maar mogelijk ook deelvervoer. Nou ja, dat zijn dan dingen waar we creatief naar proberen te kijken. En ja, tegelijkertijd constateren we met elkaar dat die verschraling er is en dat we ons daar zorgen over maken.
Mevrouw Meijnaert, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor het antwoord, dat is duidelijk. Ik heb toch nog één vraag vergeten, ik hoop dat ik die nog mag stellen. Ja. Er is ook een regionale adviesraad doelgroepenvervoer. Daar heb ik ook eens even zo ingeduind in een jaar verslagen. En die hadden ook wel inderdaad het tevredenheidsonderzoek, ook voor het vraagafhankelijke vervoer, dat ik geloof dat 30% toch wel daar wat minder over oordeelt. In hoeverre speelt die regionale adviesraad nog een rol in dat u daar naar kijkt?
Wethouder Mulder.
Ja, voorzitter, in deze begroting wordt ook afgesproken dat er een structureel aanwezigheid is van de BVO Dran bij die regionale adviesraad. Dus er bij hun overleggen, zoals wij ook onze adviesraad Sociaal Domein hebben, zit daar altijd iemand bij om zaken te bespreken en te kijken wat daarop kan. Ja, dus die afspraak is nu gemaakt.
Dan wil ik daarmee het eerste termijn afronden. Oh, mevrouw Van Seters, voor het eerste of tweede termijn?
Gaat uw gang. Ja, maakt mij niet zoveel uit. Maar ik kwam net naar aanleiding van mevrouw Meijnaert
kwam ik even terug op mijn vraag die ik had gesteld over die klanttevredenheidsonderzoek, dat de klachten inderdaad bij de organisatie komt te liggen. Vroeg ik me af, krijgen wij daar wel feedback van terug? Want wij bepalen het beleid, dus het is voor ons wel handig om te weten hoe de klanttevredenheid is op voor onze regio van deze afnemer dan. Want die klanttevredenheid die we hebben gehad was heel breed en dat stond niet per gemeente, weet ik, dacht ik te weten.
Wethouder Mulder.
De klachten die binnenkomen bij BVO Drang, die worden geregistreerd ook waar inwoners vandaan komen. Dus dat wordt ook teruggekoppeld. En zoals ik u net ook zei, wij krijgen ook wel eens klachten. Mensen die gebruik maken van doelgroepenvervoer maken vaak ook gebruik van andere voorzieningen in de WMO of van andere zorg. Dus wij vragen dat uit. En als wij daar dan iets op terugkrijgen, ik ben zelf laatst ook betrokken geweest bij een casus van leerlingenvervoer waar een klacht ook niet goed was afgehandeld, dan gaan we daarover in gesprek en kijken we wat is daar dan misgegaan, wat kunnen we ervan leren en wat spreken we daar dan ook over af. Dus die wisselwerking is er zeker. En dat is ook nodig, niet alleen om ons beleid goed te bepalen, maar ook om de kwaliteit die waar de BVO Dran op stuurt, om die ook kunnen handhaven.
Mag ik daarmee het eerste termijn afronden? Wenst er iemand nog het woord in de tweede termijn? Mag ik dan concluderen dat dit als sterstuk naar de raadsvergadering kan? Dat mag ik, er wordt instemmend geknikt. Dat betekent dat we dit agendapunt kunnen afronden en dat we overgaan tot de sluiting van deze vergadering. En ik sluit deze vergadering dan graag om 9:12. Fijne avond nog allemaal.